Radio 1.
Het Europese parlement in Brussel, u kent dat gedroogd wel, als ik het zo lelijk mag uitdrukken. In mijn herinnering staat het er pas, maar toch zou het nu al moeten worden afgebroken. Opgeleverd in 1992, vandaag versleten, 25 jaar later. Dat zegt tenminste Klaus Welle, de secretaris-generaal van het gebouw. Renovatie zou veel te duur zijn. Platgooien dus en een nieuw parlement bouwen. Leo van Broek, goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent onze Vlaamse bouwmeester, niet bevoegd voor Brussel, hè? Of toch?
Nee.
Dus u kan vrij spreken. Hoe kan een gebouw uit 1992 nu al versleten zijn?
Ja, ik verschiet daar ook van. Ik vraag me dat trouwens af of dat wel zo is. En de vraag is, met welke criteria heeft men naar dat gebouw gekeken? Ik weet dat de Europese instellingen een heel streng lastenboek hebben aan wat al die kantoren moeten voldoen. Waardoor ze ook honderdduur zijn en moeilijk kunnen bijvoorbeeld herwerkt worden naar open landschappen. Ja. Al die individuele kotjes kan je moeilijk verdichten, want die wandjes kan je geen 10 centimeter opschrijven. Dan vallen ze in een venster. Dus het hele idee van flexibel met de gebouwen omgaan zou misschien wel eens kunnen aantonen, als ze dat doen, dat het gebouw wel makkelijk kan aangepast worden aan hun behoeftes. Als dus ze die behoeftes niet zo ouderwets technocratisch gaan omschrijven.
Het gebouw is eigenlijk verkeerd gebouwd. Het is niet versleten, maar het is niet aangepast aan de noden van vandaag. Hoewel ik toch meen mij te herinneren dat het dak ooit half is ingestort, hè? Een jaar of 5 geleden.
Oké, maar dat zijn accidenten parcours die in elke stad en in elk gebouw wel eens kunnen voorkomen als er een rekenfout gebeurd is. Maar ik denk de noden van vandaag, zoals Europa ze definieert, zijn veel te veel eisend.
Ja, dus het is eigenlijk te strak.
Dus ik zou wel eens willen weten of het er wel echt op is, dat gebouw, want het ziet er nieuw uit, hè?
Ja, een gebouw
dus
in 1992.
Wat verwachten die mensen allemaal van een gebouw? En als je dan ter plaatse gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat... Ja, de noden van Europa misschien iets anders zouden moeten zijn. Misschien zou het lastenboek van de manier waarop dat ze dat gebouw gebruiken moeten zeggen, de buitenruimte en uw relatie tussen uw gebouw en vooral dan tussen gelijkvloers en buitenruimte moet intenser worden. Dit gebouw staat als een soort van blind blok met de gelijkvloers en allemaal in gespleerd glas en in dichte blinde granieten muren. Ja. Met een grote esplanade waar niemand is. Misschien zou je daar een foodcourt moeten bouwen waarin kiosken elke Europese lidstaat zijn beste voedsel aanbiedt in een eetcafé.
Prachtig idee.
Dan krijg je een publieke ruimte die werkt. Dus misschien moet Europa zich afvragen, belichaamt dit gebouw de Europese politieke macht op een manier die de burgers doet ja zeggen tegen Europa?
Goeie
dat is misschien ook een doelstelling die je aan zo'n gebouw zou kunnen opleggen. Dan gaan we nu alle kantoren in de plaats van 2,80 meter, 3 meter breed maken. Want ik denk dat daar een heel technocratische blik achter zit, achter de analyse op een gebouw. Ja. Die kan nog wel raken.
En dus die technocratische blik, die technocratische, het is eigenlijk een symbool van de ziekte van Europa, dat gebouw.
Ja, ik denk dat ze hun gebouw niet goed vinden, omdat ze nog altijd met die oude bril naar gebouwen kijken en nog altijd niet beseffen dat... Ik denk, als je dat skelet creatief zou strippen en herbestemmen en daar terrassen en veranda's en tuinen en publiek toegankelijke gelijkvloers en niet zo bang zijn voor al die veiligheidsrisico's, ik denk dat daar een stuk angstige technocratie zich wegsteekt in een granieten tempel en dat dat niet de toekomst is van de Europese instellingen. Ja,
maar u zegt, dit gebouw kan creatief gestript worden, u zou het redden.
Wel, ik weet het niet. Ik durf geen finale uitspraak doen over redden, maar als ik gelezen heb dat zij zeggen, de nieuwbouw die gaat half zo duur zijn dan het bestaande gebouw, dat geloof ik totaal niet. Want die nieuwbouw, als ze die gaan bouwen met hunzelfde veeleisend lastenboek, dan is dat weer niet te betalen. Ja, want alles moet rocketproof en bomproof zijn en elke kopiemachine moet een eigen brandveilige aparte afzuiging krijgen enzovoort. Dus zijn we daar ook vakbondseisen die 10 keer strenger zijn dan de kantoren in ons eigen land hier. Dus ik denk dat daar eigenlijk een soort van rotverwende blik op kantoren en op werkruimtes ontstaat die niet klopt. Ja. En bijvoorbeeld, zij willen bijna niet in een open landschap werken. Terwijl ik dan zie, en ze zeggen, ja, al onze informatie is confidentieel en dat gaat dus niet, dat is politiek veel te gevoelig. Maar dan zie ik bijvoorbeeld dat de hele Britse geheime dienst, MI5, MI6, de echte James Bond, die werken tot en met de bazen in een open landschapskantoor. En er is geen meer confidentieel kantoor in heel het Verenigd Koninkrijk dan dat. Dus daar wordt van alles gezegd dat in de praktijk bewezen is dat het anders kan en beter. Ja. En flexibeler en open en ook nog aangenamer als werkomgeving.
En droomt u daar soms van zo'n nieuw gebouw op dezelfde plaats ongeveer, maar dan helemaal aangepast aan de toekomst en flexibel? En
aan de stad en aan de mens. Ik denk dat het geen futurisme moet zijn dat daarin zit, maar een soort van... Ja, de pretfactor van het gebouw nu is totaal... Die is het niet.
De pretfactor?
De pretfactor van dat gebouw moet omhoog. Goed, wat geeft dat terug aan zijn omgeving? En wat is de uitstraling? Hè, wat is de aanwezigheid van de politieke macht van het continent in zijn hoofdstad? Hoe lees je dat? Dat vind ik een veel belangrijkere vraag dan hoeveel CO2 er uit schouw nummer 35 komt.
Ik hoop dat ze meegeluisterd hebben daar een paar kilometer verderop, meneer Van Broek. Waar ze nadenken over de toekomst van het Paul-Henri Spaakgebouw, want zo heet dat gebouw officieel, het Europese parlement, dat versleten zou zijn en men denkt na over een nieuwbouw. Meneer de bouwmeester, dank u wel voor dit gesprek. Goedemiddag.
Graag gedaan. Dag.